Ik denk dat de geschiedenis van mijn ouders en de catastrofe van de 20e eeuw mijn mensbeeld heeft bepaald. Maar
als ik niet in de mens zou geloven, zou ik dit vak niet kunnen doen.
Nee. Ik zeg ook niet dat ik een pessimist ben, maar zonnig.
Een boek over het kwaad in de mens, maar ook de banaliteit van het kwaad.
Je wordt wel gegeven.
De hypocriete aard van de mens samen.
Ja, en hypocriet.
Weet je nog wanneer je het boek voor het eerst las eigenlijk?
Nou, ik denk dat het gedurende mijn promotie was.
De ware aard. Gesprekken over de menselijke natuur.
Al op de eerste pagina's van het 18e eeuwse The Wealth of Nations verwondert Adam Smith zich over zaken waar de meeste mensen nooit over nadenken. Neem de wollen overjas van een dagloner, zo zegt hij. Hoe eenvoudig en ruw van stof ook, het is het product van de samenwerking van ontelbare menigtes mensen. De schapenherder, de wever, de kleermaker, maar ook al die mensen die weer de werktuigen maakten waar zij van afhankelijk zijn. De makers van spinnenwielen, naald, draad en het schip waarop de wol getransporteerd werd. En dat allemaal zonder dat iemand van bovenaf al die bedrijvigheid gecoördineerd had. Hoe kan dat toch?
Over die vraag schreef Adam Smith in 1776 zijn beroemde klassieke The Wealth of Nations. Latere generaties zouden in Adam Smith de uitvinder van de homo economicus zien, de koele, calculerende, immorele mens. En daarom ook hoort The Wealth of Nations absoluut thuis in onze serie De Ware Aard, waarin we boeken bespreken die ons iets leren en openbaren over de menselijke natuur. En we gaan het bespreken met Esther Mirjam Cent, hoogleraar economie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, tevens senator van de Partij van de Arbeid, voor de Partij van de Arbeid in de Eerste Kamer, en ook bij ons natuurlijk weer filosoof Thomas Muntz, die ook nog onderzoeksjournalist is. Allemaal welkom. Esther Mirjam, dit boek hangt er maar vanaf hoe dik de bladzijden zijn, maar ergens tussen de 800 en 1000 pagina's is het al gauw. Wanneer voor het eerst gelezen?
Ik heb het voor het eerst gelezen als eerstejaars economiestudent in Amsterdam. Toen had ik één keuzevak en ik dacht, weet je wat, ik ga iets doen wat ik daarna nooit meer ga doen. En het was geschiedenis en filosofie van de economie. En daarin mochten we Adam Smith lezen en de ogen gingen mij open. Want ik was economie gaan studeren omdat ik de complexe economische realiteit interessant vindt. Arbeid, productie, verdeling. Maar in mijn economielessen ging het allemaal over wiskunde, over berekeningen. En ik denk, waar ben ik nou dan beland? En toen kreeg ik Adam Smith. Toen dacht ik, daarom ben ik economie gaan studeren. En uiteindelijk ben ik dus ook gepromoveerd aan Stanford University op het terrein van geschiedenis en filosofie van het economisch denken. Ja. Met als Adam Smith als eerste inspiratie.
Want Adam Smith schrijft wel over economie, maar ook over de mens en de samenleving. En het is niet alleen maar economie als economie. Toen jij het herlas, hè, op ons verzoek, wat gebeurde er toen? Gebeurde er iets met je?
Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat langzamerhand in mijn hoofd een karikatuur van Adam Smith was ontstaan. Ik dacht van, oh ja, Adam Smith die is van het eigenbelang en die is van marktwerking. En dat marktwerking het eigenbelang in goede banen leidt. En toen las ik het weer en denk, oh, die is over veel meer. Dat was ik helemaal ook vergeten. Dan raak je zo bevlogen door jouw economische bril. En dan vergeet je de rijkdom die in het boek te lezen is. Dus ik vond het echt geweldig om het weer allemaal in alle details en alle nuances weer eens terug te lezen.
Ja, je was een beetje gehersenspoeld door de economische kijk op Smith.
Zeker. En dat terwijl ik nota bene geschiedenis en filosofie van de economie doe. Dus moet je nagaan hoe het met de gemiddelde econoom is. Dat is echt verplichte kost om Adam Smith te herlezen en niet de karikatuur ervan te onthouden, maar echt alle voor's en tegens, het wikken en het wegen. Want wat hem karakteriseerde is dat hij inductief te werk ging. En dat is eigenlijk anders dan wij nu in de economische wetenschap doen. Hij keek naar alles om zich heen en hij probeerde dat in alle rijkdom te begrijpen. En hij probeerde daar ook wetmatigheden uit te destilleren, zonder dat je die rijkdom kwijtraakt. Ja. Wat doen wij nu in de economische wetenschap? Wij beginnen met wetmatigheden en dan gaan we kijken, nou, hopen dat het in de praktijk ook zo werkt. En misschien kunnen we onze data nog een beetje manipuleren, zodanig dat die aan onze leunstoel tegemoet komt. Dus het is echt heerlijk om weer dat inductieve te zien.
Ja, inductieve. Kijk gewoon om je heen, wat zie ik?
Precies, ja. En daaruit ga je theorie destilleren in plaats van te beginnen met theorie en daarna naar de complexe realiteit te kijken en maar hopen dat die zich een beetje voegt naar wat je in je studeerkamer hebt bedacht.
Ja, want jij bent ook gedragseconoom. Hè? Dat valt dus precies hiermee samen. Het idee van je maakt een studie van het economische gedrag van de mens. Wat denkt, voelt en doet die mens. Ik ben ook wel benieuwd, wat voor mensbeeld heb jij daaraan overgehouden om zo naar de mens te kijken?
Je ziet dat de economische wetenschap door fases gaat. Bij Adam Smith is het een heel erg rijk mensbeeld. Hij heeft ook niet alleen The Wealth of Nations geschreven, maar ook The Theory of Moral Sentiments. Daar was hij zelf eigenlijk veel trotser op dan op The Wealth of Nations. En daarin heeft hij een heel rijk mensbeeld over dat je aan de ene kant je eigen belang nastreeft, maar dat je ook sympathie voelt voor anderen. En dat rijke mensbeeld is in de economische wetenschap langzamerhand verdwenen. Want economie wilde de hardste van de sociale wetenschappen zijn. En dat kun je niet zijn als de mens allerlei verschillende dingen kunt doen.
Maar toch nog heel even voordat we ingaan op Smith en die hele, al die generaties economen daarna. Toch nog even jouw mensbeeld. Wat is jouw mensbeeld?
Door welke bril kijk jij naar de mens, is de vraag.
Mijn mensbeeld was dus verknipt. En daarom maak ik die lange aanloop. Mijn mensbeeld was verknipt door dat beeld van de homo economicus. En langzamerhand ben ik me gaan realiseren. Ja, zo handelen mensen helemaal niet. Die zijn niet cool en calculerend. Die maken geen Excel-sheets. Die vinden dat allemaal verschrikkelijk. Als ze de zorgverzekeraar moeten uitkiezen en zo. En dat is begrijpelijk waarom wetenschappers dat mensbeeld hebben gehanteerd. Want dat is voorspelbaar. Zo kan economie de hardste van de sociale wetenschappen zijn. En het is ook heel erg prettig voor politici. Want als je dan met een wetsvoorstel komt, dan weet je ook wat de uitkomst ervan is. Je hoeft dan niet te zeggen van ja, het hangt er een beetje van af. Als de meute de ene kant op gaat, dan kan het goed gaan. En als de meute de andere kant op gaat, dan gaat er iets mis met mijn wetsvoorstel. Dus het is heel erg begrijpelijk waarom we afgedreven zijn van Adam Smith. Maar het heeft heel erg kwalijke gevolgen gehad voor ons economisch beleid. Voor de aanbevelingen die uit de economische wetenschap zijn gekomen. Dus van daar met die lange aanloop een pleidooi, een oproep. Ga dat boek lezen en ga ook vooral de Theory of Moral Sentiments ernaast lezen.
Ja, dat is nogal wat. Hè? Dan vraag je van de mensen om 1200 pagina's Adam Smith te lezen. Dat is niet weinig. Maar goed, die Theory of Moral Sentiments, daar komen we hopelijk dadelijk nog even verder op. Maar de kern van Smith is misschien toch ook wel een beetje van het onverwachte, het onvoorspelbare, het oog daarvoor. Of ga ik nou...
Want je zou denken, wat hij zag in die tijd van de verlichting van de opkomende industrieën, dat mensen door hun eigen belang zijn gedreven, dat ze hebzuchtig zijn. En hij maakte zich daar zorgen om. Als moraalfilosoof ging het toch ook over deugden en over een beetje prettig samenleven met elkaar. En wat hij probeert in de Wealth of Nations is uit te leggen hoe dat hebzucht helemaal niet verschrikkelijk hoeft te zijn. Hoe die hebzucht door de markt in goede banen wordt geleid.
Ja, en laten we dan even, Thomas, naar jou toe gaan om even voor ons te schetsen. Hoe keek men in die 18e eeuw naar de wereld en naar de mens? Waar kwam dit boek in terecht, zullen we maar zeggen?
Nou ja, waar dit boek werd geschreven, en dat is denk ik een heel belangrijk punt om eerst eventjes voor ogen te nemen. Het werd geschreven in Schotland door Adam Smith. Hij was onderdeel van wat we de Schotse verlichting noemen. Een belangrijke figuur die je daar vaak voorbij hoort komen is de Schotse filosoof David Hume. Maar Adam Smith doet daar niet voor onder qua belang. En het rare was in Schotland was eigenlijk dat binnen... Nou, 1 of 2 generaties, Schotland waanzinnig rijk geworden was. Het was in eerste instantie een beetje rotsachtig, winderig, backwater, een vervelende uitstulpsel van die Britse eilanden. Ze waren altijd achtergesteld, gesodemieter met die mensen in de heuvels. En omdat de Schotten zich uiteindelijk voegen bij Engeland en daar dus die Britse Union vormen, gaat er een markt open. Voor de Schotten. En de Schotten blijken ongelooflijk goede handelaren. En dat wordt een heel rijk industrious. Er komen allerlei handelshuizen te staan. Er vloeien allemaal goederen naar Schotland. Dus die wereld staat eigenlijk heel rap op zijn kop. Want tot dan toe was er een wereld die inderdaad zeiden, handel is een beetje iffy, is een beetje vies, handel is een beetje smerig. En bovendien, dat is ook een hele belangrijke, handel wordt eigenlijk vanuit de klassieke oudheid tot zeker tot in deze tijd geassocieerd met verwijfdheid. Met vrouwelijkheid, met een gebrek aan mannelijkheid, met een gebrek aan kracht, met een gebrek aan viriliteit. En er is heel sterk een idee. Mensen kijken dan bijvoorbeeld naar belangrijke oude handelsnatie als Carthago in de Romeinse tijd of de Feniciërs. Dat waren handelsrijken die toch in elkaar gesodemieterd zijn. En ze zien Europa wordt een steeds rijker handelsgebied. Schotland is dan de kroon, een juweel in die kroon. Maar heel Europa wordt een handelsgebied. En de vraag die iedereen gaat stellen is, kunnen we dit volhouden of balanceren we eigenlijk op de rand van de geschiedenis en stort het binnenkort met z'n allen in elkaar? Worden we door de Turken verslagen? Of staan er ergens anders barbaren aan de poort? Maar er is een enorme onzekerheid of een stelsel of een natie van handelaren kan blijven bestaan.
Maar het heeft dus ook iets te maken met het zelfbeeld, blijkbaar,
zeer,
zeg
zeer.
Jij.
Het idee, er is een angst, en die angst die hebben wij ook nog steeds, maar dan in allerlei andere termen, de angst voor decadentie. De angst dat de wil voor goederen, dat je je daarin kan verliezen en dat je op die manier zacht wordt, maar ook. Kijk, het is mateloos seksistisch. Hè? Ik bedoel, het is echt, het is niet oké. Maar wat je bijvoorbeeld echt al in Plato ziet, is dat op een gegeven moment, je hebt een hele mooie, en dus in de oudheid al ziet, je hebt een hele mooie krachtige staat van krijgers. En dan, nou, die krijgers die krijgen dan vrouwen. En die vrouwen die gaan zeuren om juwelen. En dan op een gegeven moment stort zo'n natie door hebzucht in één. Dus het idee is, je moet jezelf in de hand houden. Je moet maat houden. Dat is een mannelijke deugd. Dat is een krijgsdeugd. Hè? Dus je krijgt een associatie van het idee van militaire staten. Die hebben viriele burgers.
Maar kennelijk, denkt Adam Smith, we moeten misschien anders naar die mensen
Precies.
kijken. Met dat beeld, met dat oude, treurige zeurbeeld van de oudheid, zijn we er niet.
Exact.
We moeten die handelsmens als een sterk, vitaal iemand naar gaan kijken. Is dat zo?
En dat is nieuw. Ik denk dat zo belangrijk is om te zien. Als je dit boek gaat lezen, hij gaat zeggen, nee, we worden wel bij elkaar gehouden. We zijn wel krachtig. We kunnen wel blijven bestaan. We staan niet op de rand van de verdoemenis. Maar we moeten er anders naar kijken. En dat is denk ik zo prachtig in dit boek.
En Esther, als je nou dat boek neemt. Hè, kun jij voor ons. Wat is dat boek? The World of Nations. Wat doet hij daar eigenlijk? Waar gaat het over?
Het gaat over de complexe economische realiteit. Het gaat over arbeid, het gaat over kapitaal, het gaat over landbouw, het gaat over handel, het gaat over de rol van de overheid. En wat hij probeert te schetsen is hoe dat allemaal in balans wordt gehouden. Hij verzette zich daarin tegen de mercantilisten. Dat waren diegenen die zich protectionistisch opstelden en die ook de Engelse regering adviseerden, je moet zoveel mogelijk goud en zilver verzamelen en dan doe je het heel erg goed. En hij dus soms wordt ook wel eens gezegd de economische wetenschap begon met Adam Smith, maar dat is meer de moderne variant, want daarvoor had je al de mercantilisten, ook de fysiocraten, maar hoe dan ook.
Maar mogen wij heel simpel zeggen, die mercantilisten, dat is bijvoorbeeld iets wat Trump nu ook weer probeert in Amerika. In de eerste plaats aan je eigen land denken en handel met het buitenland. Nou ja, goed, dat je je eigen economie zoveel mogelijk bevoordeelt. Met ambassadehulp.
Ja, zo zou je het kunnen schetsen. Enigszins een karikatuur.
Ja,
maar precies, het protectionisme, dat moet je doen. En hij was juist in die context van de verlichting een voorstander van open grenzen, van handel drijven. En hij schetste heel goed hoe er via bepaalde mechanismen een evenwicht ontstaat. Allereerst in de theory of moral sentiments heb je een balans tussen aan de ene kant je eigen belang, maar aan de andere kant de mogelijkheid die je hebt om sympathie te voelen voor anderen, of empathie noemen we dat tegenwoordig. Dus je streeft niet alleen maar je eigen belang naar, maar je kijkt ook naar hoe anderen op jou reageren. Je kunt je verplaatsen in de anderen. Dat is de balans die in de theory of moral sentiments
schetst. En dat doe je dus kennelijk omdat je niet onaardig gevonden wilt worden. Je wilt dat mensen misschien een beetje van je leren houden.
Ja, precies. Dat vond hij belangrijk. En dan krijg je in The Wealth of Nations wat meer de economische wetmatigheden. Aan de ene kant het eigen eigenbelang, waardoor de bakker, de brouwer en de slager hun producten aanbieden. Maar die willen ze misschien wel heel erg duur aanbieden, want daar krijgen ze lekker veel winst van. En de markt, die zorgt er dan weer voor dat dat in toom wordt gehouden. Want als jij je brood of je vlees of je bier te duur aanbiedt, dan zegt de markt, ja, dank je de koekoek, we gaan wel naar een andere bakker of slager of brouwer.
Oké, dus je zegt eigenlijk van, er is de moral, als ik het goed begrijp, the theory of moral sentiments, dat gaat om misschien de innerlijke balans in zekere zin. En the wealth of nations gaat meer over de balans die ontstaat op grotere schaal.
Op grotere schaal, in grotere contexten. Ja. Alhoewel die context uiteraard ook in de theory of moral sentiments relevant is. Dus zo keek hij echt heel erg diep naar verschillende dimensies en hoe die elkaar in balans houden. En hoe je ook het ene nodig hebt om het andere het te balanceren. Hoe het niet zonder elkaar kan.
Is hij geobsedeerd door evenwicht, harmonie, Thomas?
Ik denk dat hij geobsedeerd is door samenhang. Hij schrijft ergens van, de mens is het dier dat leeft in afhankelijkheid en wederzijdse afhankelijkheid. En ik denk dat in zoverre als dat je van zo'n obsessie kan spreken. Ik denk trouwens dat hij door heel veel dingen geobsedeerd was. Hij was een hele nieuwsgierige man. Maar in zoverre als dat je over zo'n obsessie kan spreken. Kijk, we hadden het vorige week hebben we het over Thomas Hobbes gehad, hè, over Leviathan, over het idee dat je aan elkaar gebonden bent door een soevereine vorst die je veiligheid beschermt en die je territorium verdedigt. En hij zegt, nee joh, heb je allemaal niet nodig. Juist in dat ontplooien van die economische activiteit bereik je een wederzijdse afhankelijkheid die een veel grotere binding veroorzaakt. Maar bovendien ook een beschaving. Die brengt een eigen vorm van beschaving met zich mee. Waardoor er een vorm van equilibrium, van evenwicht ontstaat. Die niet met geweld wordt afgedwongen, in principe.
Ik denk dat het tijd is dat we even naar een fragment gaan luisteren. Ik hoorde al een paar van de stukjes uit dit fragment zelfs al naar boven komen. Dus hoog tijd daarvoor. Wat vindt Adam Smith nou kenmerkend voor het menselijk gedrag?
Bij vrijwel alle andere diersoorten is ieder individu, wanneer dat de volwassenheid bereikt, volstrekt onafhankelijk en kan zich dat van nature helemaal zonder de hulp van andere levende wezens redden. Maar de mens heeft vrijwel voortdurend behoefte aan hulp van zijn medemensen en die zal hij echt niet alleen op basis van hun welwillendheid kunnen krijgen. Hij zal zijn doel waarschijnlijk eerder bereiken als hij hun kan laten zien dat ze er zelf van profiteren wanneer ze voor hem doen wat hij vraagt. Geef mij wat ik wil, dan krijg jij wat jij wilt, betekent zo'n aanbod. We danken onze maaltijd niet aan de welwillendheid van de slager, de brouwer of de bakker, maar aan het feit dat ze hun eigen belang voor ogen hebben.
Ja, Esther Mirjam, om even met dat eerste te beginnen wat hij opmerkt. In tegenstelling tot alle andere dieren zijn mensen beesten die altijd van elkaar afhankelijk blijven om te overleven. Betekent dat ook dat mensen in de kern sociale dieren zijn?
In de kern streven zij hun eigen belang naar. Leven zij in een context waarin dat eigen belang in balans wordt gehouden. Hij is daar ook enigszins geïnspireerd door Mandeville, hè, de fabel van de bijen.
Wat was dat weer? Leg het even uit.
Dat is een fabel over. De basis ervan is dat als iedereen heel erg deugdzaam is en het algemene belang nastreeft, dan gaat het helemaal mis in de maatschappij. Want dan heb je helemaal geen politie meer nodig. Dan gaan we ook geen dure dingen meer kopen, want we hoeven geen indruk op anderen te maken. Dus heel veel sectoren die vallen weg als wij allemaal het goede doen.
Werkloze prostituees,
heb je allemaal ja, niet nodig. Dus dat was de fabel van Mandeville. Daar werd hij door geïnspireerd. En zelf gaf hij daar een draai aan in die zin dat je juist als motor voor dat economische handelen, als motor voor de industriële revolutie, dat eigen belang nodig hebt. Maar het is natuurlijk in een context. En wat ook interessant is om te melden, is dat we nu ook vaak een karikatuur hebben als we denken over overheidsbemoeienis. We denken nu Adam Smith, die is van de laissez-faire. Dat had hij van Quesnay, een Franse fysiocraat, overgenomen. Maar hij
fysiocraat.
Vond een fysiocraat, dat was ook een economische stroming. En die zagen de landbouw als de bron van de welvaart. En die vonden dat de overheid daar maar zo min mogelijk mee moest doen. Die moest dat loslaten. Dan werd de maximale welvaart gecreëerd. En dat is laissez-faire. Hoor je nu ook nog wel eens terugkomen. Adam Smith wordt ook met laissez-faire geassocieerd. Maar hij zag juist een hele belangrijke rol voor de overheid. Voor moreel leiderschap. Om uitwassen van het kapitalisme tegen te gaan. Monopolies was hij sterk tegen. Uitwassen van het financiële stelsel kon hij helemaal niet aanzien. Armoede moest bestreden worden. Wederom, het is de samenhang waar je de rijkdom van Adam Smith in vindt.
Maar toch nog even, want het voelt een beetje paradoxaal. Ook hoe ik begon in de introductie. Ik vertelde over die verwondering waar hij blijk van geeft als hij zegt van, goh, het is toch eigenlijk ongelooflijk, een simpele wollen overjas, al die mensen die samen moeten werken om dat tot stand te brengen. En hier ook weer zegt hij, ja, iedereen is van elkaar afhankelijk. Dat is nou eenmaal zo. En tegelijkertijd dat eigenbelang. Dus hoe zit dat dan precies? Zijn wij dan mensen, zijn wij dieren die samenwerken, of zijn wij dieren die ons eigen belang nastreven en toevalligerwijs betekent dat we ook nog iets met de ander van doen hebben?
Nou, hij zag enorme economische voordelen van dat samenwerken. Het beroemde voorbeeld is de speldenfabriek. Daar ging hij op bezoek. En hij zag mensen aan het werk en berekende dat als iedereen zijn eigen speld gaat produceren, 10 mensen werkten er, kun je allemaal 1 speld in een dag produceren. Heb je 10 spelden aan het einde van de dag. Ga je samenwerken in zo'n speldenfabriek zoals hij zag, kun je 4800 spelden produceren. Exacte cijfer doet er niet toe. Wat er wel toe doet is dat als je samenwerkt, dat je dan meer voor elkaar krijgt. Maar ook daar weer zag hij het in balans. Want hij zag ook van, ja, dat is leuk en aardig als je met een heel klein stukje van een speld de hele dag bezighoudt en daarmee heel veel spelden kunt produceren. Maar als je daarmee verschrikkelijk zagrijnigd bent, omdat je elke keer dezelfde handeling moet verrichten. Als je daarmee vervreemd raakt, daar moeten we ook aandacht voor hebben. Dat moet ook overheidsbeleid of beleid binnen een bedrijf om dat in goede banen te leiden. Dus het was ook hier zie je weer wat vleugjes Marx over de vervreemding van arbeid. En aan de ene kant de goede kant, aan de andere kant de negatieve neveneffecten. En het is juist wederom weer in die rijkdom dat we de toegevoegde waarde van Adam Smith zien en in de balans die hij daarin probeert te vinden.
Dat idee, Thomas, of je wilt misschien, je steekt je hand op, je wilt misschien
Julie zegt van, Julie zei, het is een tegenstelling tussen, ben je nou afhankelijk of heb je nou een eigen belang? En ik denk dat één manier om ernaar te kijken is om die economische wereld te zien als een enorme machine of een enorm web, allemaal radertjes die in elkaar liggen. En dat is die afhankelijkheid. Maar dat hele web en die hele machine, die komt niet in beweging tenzij mensen hun eigen belang nastreven. En ik denk dat je op die manier de tegenstelling kan verenigen met zichzelf.
Als je nadenkt over, dit is een bewering en jullie dragen ook min of meer al het begin van bewijs aan. Hè? Wat voor een bewijzen heeft? Heeft hij bewijzen voor het feit dat zijn constatering is dat eigenbelang, welgemeend eigenbelang en algemeen belang heel goed samengaan? Wat draagt je aan bewijs aan? Of moeten we dan meteen naar die onzichtbare hand om het te begrijpen? Die beroemde onzichtbare hand. Of hebben we ook nog andere bewijs?
Er is enorm rijkdom aan verhalen in The Wealth of Nations. En wat bijzonder is dat wij het herinneren als een boek wat over de onzichtbare hand gaat. Maar als je het op naleest, dan is er op één. Het komt 1 keer voor in The Wealth of Nations, de onzichtbare hand. En het komt 1 keer voor in The Theory of Moral Sentiments. En toch is dat wederom de karikatuur die wij met ons meedragen. Terwijl hij juist in alle rijkdom de mechanismes beschrijft. Hoe het in gang wordt gezet. Hoe het met elkaar samenhangt. Hoe het elkaar in balans houdt. En daarin is hij ook geïnspireerd door een reis die hij zelf heeft gemaakt. Hij was eerst nogal een studeerkamergeleerde. Maar hij is als tutor meegegaan door een reis door Europa. Een rijke zakenman had een stiefzoon, een hertog, een jonge hertog. En die moest maar eens onderwezen worden en een beetje de wereld verkennen. Nou, Adam Smith werd uitgenodigd om mee te gaan, zag dat wel zitten. In die reis heeft hij ook heel erg veel Europese denkers ontmoet. Voltaire en de eerder genoemde Quesnay, die Frans fysiocraat.
Econoom.
Een econoom. En al die rijke inzichten die hij in Europa heeft, in die reis door Europa heeft, tot zich heeft genomen, die heeft hij vervolgens verwerkt in The Wealth of Nations.
Dus het boek het gaat niet alleen over wat hij in Schotland aantreft, maar ook wat hij in heel Europa gezien heeft. Dus hij heeft heel veel bewijs voor wat hij ten berde brengt. Maar toch, die onzichtbare hand. Laten we eerst even vaststellen, wat bedoelt hij er eigenlijk mee? Wat is het? Waar hebben we het eigenlijk over? Wat is die onzichtbare hand?
Wat hij bedoelt is dat die twee wetmatigheden die ik eerder schetste, dat die heel erg fijn in elkaar ingrijpen en samenwerken. Ene wetmatigheid is het eigenbelang, andere wetmatigheid is het marktmechanisme. En die zorgen ervoor dat er een evenwicht ontstaat. Dat je producten niet te duur kunt aanbieden en dat je vervolgens toch nog met een beetje winst blijft zitten. Dat is door die verschillende mechanismen wordt dat bewerkstelligd. En dat noemen wij nu de onzichtbare hand. Maar dat staat dus één keer in The Wealth of Nations en één keer in The Theory of Moral Sentiments.
Maar goed, dat kan best zo zijn dat er maar één of twee keer in staat. Maar die onzichtbare hand is eigenlijk past ook helemaal weer in dat model van alles valt uiteindelijk op zijn plaats. Hoe je het ook wendt of keert. Dus de onzichtbare hand is kennelijk toch heel, heel belangrijk. Maar hoe moeten we ons dan die onzichtbare hand voorstellen? Ik voor mijn gemak even als volgt. Je hebt 6 bakkers, die bakken allemaal brood. En die gaan de prijzen aanpassen. En ze gaan hun best doen nog lekkerder brood te bakken. Omdat ze met elkaar concurreren. En dat is de onzichtbare hand. Daardoor kan ik voor weinig geld een heel lekker broodje krijgen. Is dat de onzichtbare hand?
Deels. Inderdaad, die bakkers die concurreren met elkaar. En daardoor krijg je hele goede kwaliteit voor een lage prijs. En dan kan er één bakker zijn die denkt, ik ga lekker mijn medestanders een loer draaien. En ik maak mijn brood 3 keer zo duur. En dan denken de klanten, de consumenten, ja, die bakker gaan we niet meer naartoe. Dus via een mechanisme van klanten die vervolgens niet meer die broden kopen, zal die bakker leren, ja, dat gaat toch niet gebeuren wat ik wilde. Ik kan mijn medestanders helemaal geen loer draaien. Ik moet ook weer terug naar de prijs die de anderen hanteren. Dus zo werkte dat mechanisme.
Dus het is een mechanisme. Is het ook iets meer dan dat? Is het ook een zinnenbeeld? Een poging een soort godheid als ware?
Ja, kijk, een andere lijn in dit boek, of het andere belang van dit boek, is dat het een, en je zei het al, Adam Smith, misschien wel de vader van de economie genoemd, maar in ieder geval een van de denkers die van economie een zelfstandige wetenschap wil maken. Die de wetenschap wil emanciperen. Nou, waarvan dan? Nou ja, eigenlijk van wat dan vroeger politieke economie genoemd werd. Namelijk dat het onderdeel zou zijn van politieke theorie, hoe de verdeling van goederen rechtvaardig verdeeld moet worden. En Adam Smith zegt, ja, daar kan je dus allemaal wel hele mooie politieke denkbeelden over hebben. Maar wat je ook ziet is dat er eigenlijk principes zijn die door niemand zo bedacht of bedoeld zijn. Want die bakker is gewoon voor zichzelf bezig. Waardoor je niet zozeer de meest rechtvaardige als wel de meest optimale verdeling van die goederen krijgt. En daar zie je dat hij in zo'n met die onzichtbare hand een eigenlijk een metafoor probeert te vinden voor een vraagstuk dat daarvoor eigenlijk heel, heel anders werd ingericht.
Maar jij zegt nou niet rechtvaardig, maar als je Adam Smith leest, je hebt vaak het gevoel dat hij toch ook lijkt te impliceren van, nou ja, het werkt dan allemaal heel goed samen dankzij het eigen belang, maar het leidt ook tot een moreel betere situatie. Esther Mirjam, zie je dat ook? Of
Ik zou er geen moreel etiket op willen plakken. Ik zou er etiket op willen plakken dat het algemene belang is gediend.
Maar even een voorbeeld dan. Want hij zegt bijvoorbeeld op een gegeven moment van, ja, bazen die moeten hun arbeiders niet kapot laten werken. Want dat gaat uiteindelijk ten koste van de houdbaarheid, de duurzaamheid van de arbeiders, zullen we maar zeggen, en de productiviteit. Je kan hem beter af en toe vrijgeven, dan kan hij een leven lang mee. En hij noemt dan ook, gaat dan nog verder, hij heeft het ook over slavernij en zegt iets van, ja, mensen zeggen wel van slaven dat dat verdient zich snel terug. Dat is goedkoop. Maar als je in ogenschouw neemt dat die slaven kapot worden gewerkt en dat je ze dan weer moet vervangen, nieuwe vinden, dan is het ook een hele hoop moeite. Nou, ik heb in Boston, waar je dan geen slaven in dienst kan nemen, maar alleen vrije mensen, dan daar is het uiteindelijk economisch, kom je beter uit. Dus het lijkt dan toch alsof hij een soort van zetjes wil meegeven van, god, dat economische belang of die economische samenhang lijkt toevalligerwijs ook nog iets moreels beters tot stand te brengen.
Ja, ik proef die morele ondertoon er niet in.
Nee,
ik zie het echt als een economisch mechanisme.
Mag ik heel even een voorbeeld erin gooien van de afgelopen week of drie geleden? Was er een discussie op televisie, op het journaal te zien, dat de vakbond pleit voor dat de werkgever rekening leert te houden met arbeiders die net een naaste hebben verloren. Hun vader, hun moeder, hun vrouw. En als je dat dus doet, dat is menselijk. En bovendien is dat ook heel verstandig. Want als je dat niet doet, dan krijgt iemand een burn-out en ben je nog verder van huis. Ja. Dus is het niet waar, als ware zo, dat die moraliteit nu een onderdeel geworden is, geëconomiseerd is als ware, en een onderdeel geworden is van...
Ja, maar ik denk dat je... Dat is in die zin waar. Hier zie je weer zoiets gebeuren. Maar ik denk waarom jij bezwaar maakt tegen het gebruik van het woordje moraal, is omdat moraal juist gaat over onderlinge verhoudingen van tussen individuen. Dat is de moraal. En zeker wat moraal betekent in de 18e eeuw. Daar gaat het Smith niet om. Het gaat Smith om een zekere optimaal equilibrium. Maar wat je wel kan zeggen, denk ik, en dan kom je bij volgens mij wel waar jij aan zit, Julie, waar je met je vraag heen wil en waar je zit te poeren, is dat het is wel degelijk een verlichtingsdenker. En hij is wel degelijk van opvatting dat als je bepaalde principes van de verlichting, met name dus vrijheid, en dan bedoelen we niet vrijheid om te zuipen wat je wil, maar bedoelen we de vrijheid van het gebruiken van de ratio, dat als je dat volledig vrij toestaat aan iedereen, dan ontstaat er een samenleving waarin we kunnen leven volgens bepaalde equilibria, bepaalde wetten, volgens een bepaalde ordening van het universum, die toevallig ook nog eens zelf rationeel is. Dat is dan altijd mooi meegenomen in de verlichting. En dat is waar die hierin op wijst. Is van, kijk, als je iedereen die vrijheid geeft om zijn reden te gebruiken in die verlichting, dan komen we niet alleen tot een vrije, niet alleen tot een redelijke, maar ook nog eens een keer juiste en goede verdeling. Maar dat ziet, maar ja, het gaat volgens mij. Het woordje moraal is gewoon niet helemaal op zijn plek. Het woordje moraal is te individueel.
Ja, je moet daar ook weer kijken naar de context waarin die het schreef. Inderdaad, hè, de verlichting en de rationaliteit en de industriële revolutie. Welvaart en welzijn. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Dat inspireerde hem heel erg. En zich heel erg sterk afzetten tegen die mercantilisten. Die vonden dat je het allemaal maar binnen je eigen land moet houden. En protectionistisch. Ja. Dus ik denk dat het is leuk om allerlei andere dingen erin te lezen, maar het is altijd belangrijk om te beseffen in welke context hij het schreef, hoe hij zich daartegen afzette, hoe hij zich daartoe wilde verhouden. Dan vind ik dat die morele dimensie wat minder sterk in de Wealth of Nations terugkomen. Ja.
Je kunt natuurlijk nooit een auteur kwalijk nemen als hij in de 17e, 18e eeuw een boek schrijft, dat hij dan niet heeft gezien wat er in de 19e eeuw allemaal van ellendigs aan het kapitalisme zou ontstaan, hè, met honger en mensen die volledig worden uitgebuit. Dus misschien...
Nee, maar de grap is dat hij dat wel
voorziet. Ja, hij dat doet hij wel, volgens jullie.
Ja,
okay, hij
dus
waarschuwt.
Hij waarschuwt voor de vervreemding van arbeid. Met die speldenfabriek zegt hij, nou, dat is fijn, dat is lekker efficiënt. Maar arbeiders raken vervreemd. Hij waarschuwt voor armoede. Hij vindt dat de overheid moreel leiderschap moet tonen.
Okay.
Dus in die zin, ik ben wel niet helemaal eens met het feit dat het geen politieke economie zou zijn. Ik vind echt dat Adam Smith nog wel politieke economie is. En dat langzamerhand dat politieke verdwijnt in de geschiedenis van het economisch denken. Want je zou ook The Wealth of Nations voor een deel als een politiek pamflet kunnen lezen, waarin die aangeeft, wat zijn mijn ideeën over arbeid? Wat zijn mijn ideeën over de agrarische sector? Wat zijn mijn ideeën over handel? Welke rol heeft de overheid te spelen in armoedebestrijding? Dus ik vind het is nog op de grens politieke economie.
Jongens, sorry hoor, maar dat begrip politieke economie, daar raken heel veel mensen compleet overstuur van. Want dan denken ze, waar gaat het over? Leg het even gewoon in één zin uit wat daar nou precies mee wordt bedoeld.
Oké, nou, politieke economie wil zeggen dat je economie in de brede politieke context ziet. Yes.
En als Smith nou tot die groep behoort, hè, die zegt, als we naar economie kijken, moeten we ook kijken naar al het andere. Hè, hoe mensen zich voelen, wat ze van de maatschappij willen, alle verwachtingen. Hoe kan het dan dat deze man, je zo rijk denkt, verworden is niet, maar in ieder geval dat er een karikatuur van is gemaakt, dat hij de grondlegger zou zijn van het feit dat de mens die homo economicus is, dus iemand die vooral aan zijn eigen gewin en aan de economie, als hij maar gewoon vooruit gaat in het leven, tastbaar.
Koel calculerend, zonder gevoel.
Hoe kan dat stempel op hem geplakt geraakt geworden zijn? Hoe kan dat?
Nou, omdat voor een deel zit het erin. Hè? Die wetmatigheden, die zag je niet in eerdere studies. Die wetmatigheden van eigenbelang en marktmechanisme. En de wetmatigheden van accumulatie en populatie. Dus dat zit erin. En dat is vooral verder ontwikkeld door de economen. En vervolgens wil de economen de hardste van de sociale wetenschappen zijn. Wat bijzonder is aan economie, is dat je ook op het grensvlak van theorie en beleid functioneert. En dat beleidsmakers harde uitspraken willen hebben. Die willen niet van een econoom horen aan de ene kant en aan de andere kant. En ja, de realiteit is heel erg complex. Het kan de ene kant op gaan, het kan de andere kant op gaan. Daarom zei president Truman, please give me a one-handed economist. Because all my economic advisors say on the one hand and on the other hand. Dat was allemaal maar onhandig. Dus zo is economie langzamerhand verworden tot een wetenschap die een gereedschapkist aandraagt aan de studenten. En die niet meer de complexe economische realiteit bekijkt, maar die eigenlijk een karikatuur van die realiteit bekijkt met een set instrumenten die dan ogenschijnlijk heel erg wetenschappelijk zijn.
Maar betekent dat dan ook dat we terug moeten in zekere zin naar Adam Smith om weer te begrijpen dat economie geen doel op zichzelf is of een waarde in zichzelf, maar dat je het altijd moet zien in verband met het geheel van de samenleving en dat dat iets is wat we nu met toch neoliberalisme, waarin vaak de economie God is en al het andere afgeleide, moeten we weer terug om die reden naar Smith? Kan die ons iets leren en kan die vooral beleidsmakers nu iets leren wat we uit het oog dreigt te verdwijnen?
Absoluut. Je ziet dat binnen de economische wetenschap al gebeuren. Binnen de economische wetenschap hebben we gedragseconomie. Kijken we naar in alle complexiteit hoe mensen handelen. We hebben institutionele economie. Kijken we naar waarden en normen. We hebben gelukseconomie. Wat is nou eigenlijk het doel? Nou ja, noem maar op. Ik ga niet het hele rijtje.
De economie is zich al aan het aanpassen in deelvakjes.
Ja, de economische wetenschap gedeeltelijk ook als les van de crisis 10 jaar, 12 jaar geleden is al veranderd. Maar voor beleidsmakers is dat hartstikke ingewikkeld. Beleidsmakers willen niet horen van als je het uit de ene dimensie bekijkt, gebeurt er dit. En vanuit een ander perspectief gebeurt er iets anders. Je ziet wel langzamerhand een verschuiving. We hebben nu het breder welvaartsbegrip als doel. En je hebt ook nu gezien de afgelopen periode met de coronacrisis, dat de volksgezondheid een belangrijk doel werd gevonden. En dat er offers werden gemaakt op het terrein van economische groei. Dus ik denk dat we langzamerhand weer aan het verschuiven zijn richting Adam Smith. En daarom een extra oproep. Lees die man nog eens een keer om echt die verschuiving te maken.
En ook beleidsmakers en politici moeten dat doen.
Absoluut.
En nog eventjes, want het is 1000 pagina's dik. Als onze luisteraars denken van nou, ik ga er toch in beginnen. Wat moeten ze dan absoluut lezen? Welk stukje?
Ja, ik vind het... Ja, dat ga ik echt niet zeggen. Ik vind het echt in de samenhang... Wil je het niet helemaal lezen? Lees dan een hele goede samenvatting, maar niet eentje die een karikatuur biedt. En anders moet je echt het in samenhang doen. Want juist die rijkdom kan ons ook nu heel erg verrijken in ons denken.
Goed zo. Oké, heel erg bedankt Esther Mirjam Sent en natuurlijk ook onze vaste gast Thomas Munt. We spraken over The Wealth of Nations van Adam Smith. En nog eventjes kort Thomas, wat gaan we volgende week doen?
Volgende week bespreken we het boek dat de mens definitief van de troon van de schepping stootte, namelijk Darwin's Descent of Man. En dat bespreken we met niemand minder dan Frans de Waal.
Nou, dan zijn we nu in de extra speeltijd beland.
Hebben jullie nou bedankt?
Ik heb
knippen er helemaal niet uit.
Ik wil nog één ding zeggen over de beleidsmakerskant. Mm-hmm. En het verrijken van de economie. Want er zit in die onzichtbare hand, in dat gebruik van het gebruik van de markt, alsof dat iets is waar je tegenaan kan lopen. Daar zit ook een politieke verleiding in. Hè? Mm-hmm. Dat je dus altijd iets kan inroepen als bestuurder, dat niet zelf bestaat, dat niet stoffelijk is, dat zich niet verantwoordt, waar jij je niet over kan verantwoorden, namelijk de onzichtbare hand of de markt. En ik denk dat het grotere proces wordt dan van de economie weer een serieuze wetenschap te maken, is denk ik proberen onze politici...
Hoor ik je nou echt zeggen, ik hoor je twee dingen zeggen.
Ja, dat was heel gemeen.
Eén van de kwade hand, zeg je dat, maar het is natuurlijk gewoon de onzichtbare hand. En de andere kant hoor ik ook nog iets roepen over van de economie weer een serieuze wetenschap maken. Welke van de twee punten zullen we op ingaan, Hester? Zullen we gewoon
er is één punt gaat over de politiek en een ander punt gaat over de wetenschap. Ja. Over de wetenschap heb ik gezegd, die is al veel verder dan politici weten. Ja. Ga je even bijscholen dat het niet meer de cool en calculerende homo economicus is, waar we nu van uitgaan in de wetenschappen, dat we veel breder perspectief
hanteren.
In de economische wetenschap. En aan de andere kant, het politieke punt vind ik ook wel interessant. Want het was inderdaad heerlijk in de neoliberale tijd. Ja. Alles maar lekker delen, reguleren. En de marktwerking die zorgt wel dat het goed komt. Dat is lekker makkelijk natuurlijk. Je ziet daar steeds meer politici erop terugkomen. Alan Greenspan, president van de Amerikaanse Fed. Die zei van, achteraf blijkt toch dat ik het niet helemaal goed heb begrepen. Dat het... door de markt allemaal goed gaat gebeuren. Terwijl hij echt de laissez-faire man was.
Ja, en het ingewikkelde, het bezwaarlijke eventueel tegen die onzichtbare hand, Thomas, als ik jou goed begrijp, is dat dat eigenlijk een soort zegening is van de vrije markt. Dan komt het vanzelf goed.
Ja,
maar is het dan ook een groot geluk dat hij maar één passage aan die onzichtbare hand besteedt?
Ja, stel je voor dat hij het drie keer genoemd had. Waar waren we dan nu geweest?
Hey, zullen we ook nog even over Smith zelf praten? Want ik meen gelezen te hebben ergens dat hij... vrij lelijk was. Bolle, puilende ogen, dikke buik, haviksneus. En dan denk ik, als je zo lelijk bent en je gaat een theorie ontwikkelen in dat beroemde boek wat jij net noemde over de moral sentiments, dat een mens moet leren van anderen te houden, dan denk ik, zou die te weinig liefde hebben gehad? Weten we daar iets van? Heeft het daar misschien mee te maken?
Hij heeft wel veel liefde van zijn moeder gehad. Dat is heel belangrijk. En hij is ook weer teruggekeerd naar zijn moeder. Hè, na al die reizen door Europa.
Want hij was vaderloos. Of zijn vader is vroeg gestorven.
Ja. Zijn vader overleed voor zijn geboorte.
Ja. En verder was hij ook wel anders dan de andere Schotse verlichtingdenkers die een rijk sociaal leven hadden. Er waren salons, er werden ideeën uitgewisseld. Hij hoorde daar niet zo bij. Hij praatte ook niet heel erg eloquent. Hij stamelde een beetje. Hij was heel vaak in gedachten verzonken. Dus hij was echt een schrijfkamergeleerde die het wel leuk vond om de wereld in te trekken en een beetje te leren hoe dat allemaal werkt. Maar het vervolgens mondeling uitdragen en onderdeel uitmaken van een gemeenschap, dat was niet zo aan hem besteed.
Sociaal een beetje gehandicapt, zouden we nu zeggen.
Ja.
Of beperkt.
Ja, en ook echt zo'n verstrooide professor ook, die dan midden in de nacht ook in zijn pyjama over straat in één keer ging wandelen. In gedachten verzonken, ook in een gesprek in één keer stopte en dan zelf ging nadenken. Stotterde, dus bijzonder dat hij zo'n invloed heeft kunnen krijgen.
En dat hij altijd vrijgezel gebleven is. Weten we iets van een reden daarvoor? Was die moeder te aardig? Of wat kan daaronder zitten? Is daar biografisch iets over bekend?
Nee, helaas. Dat is natuurlijk wel heel erg interessant om dat eens uit te zoeken. Maar helaas weet ik daar het fijne niet van.
Nou ja, ook omdat dan natuurlijk je afvraagt van wat betekent dat een man die op zichzelf staat het hele leven lang? Wat betekent dat ook voor je economische blik? Dan gaan we natuurlijk even de hele Wealth of Nations aan een psychologische analyse onderwerpen.
Ja, daar hebben feministische economen ook veel over geschreven.
Ja,
over,
vertel.
Nou ja, wat doet dat nou met de economische wetenschap? Dat het vooral door mannen is geschreven. Dat wij het ideaalbeeld van ons is Robinson Crusoe. Die op een eiland zelfvoorzienend is. Nou, dan mag hij nog wel Friday erbij te helpen. En dan doen ze het een beetje samen. Dus er zijn veel studies over de persoonlijke levens van belangrijke denkers binnen de economische wetenschap. En het invloed dat heeft gehad op het economisch denken, het feit dat we ook werk in het huishouden helemaal niet meerekenen. Dat draagt niet bij aan bruto binnenlands product. Mm-hmm. Als ik iemand legaal inhuur om mijn huishouden te verzorgen, dan is er een toename van bruto binnenlands product. Maar als ik het zelf doe, dan wordt het niet meegerekend. Dus er zijn veel analyses over hoe het mensbeeld van economen verknipt is en ook zo beland is in de economische inzichten.
Ja, want dat is toch wel interessant als je het dan hebt over van nou, hij zegt van het is niet voor niks dat er overal cafés zitten. Dat komt voort uit dat speelt in op de behoefte aan gezellig samen een drankje doen. Hè? Hoe zit dat dan met huishoudens en met huisvrouwen? Heeft hij daarover nagedacht?
Volgens mij staat er heel weinig over in. Nee. Maar wat ik wel nog over daar wilde zeggen, en dat is ook weer de karikatuur die wij hebben van Smith. En je moet ook echt kijken naar wat hij qua beleidsaanbevelingen geeft. Want hij wilde namelijk wel een belasting op whisky. Want hij zag dat er enorm misbruik werd gemaakt van whisky. Of dat er gewoon mensen eronder doorgingen vanwege drankmisbruik. Dus hij wilde een belasting op whisky. En zo had hij meer echt beleidsaanbevelingen die heel anders zijn dan Alan Greenspan ervan heeft herinnerd met de laissez-faire. Er moest echt wel overheidsinmenging, moreel leiderschap.
Ook het breken van corporaties. Dus ja. Hij had een bloedhekel aan het idee dat op een gegeven moment een kleine club kapitalisten, een monopolie of een oligopolie. En er is maar één natuurlijk die zo'n club kan breken en dat is de staat. Dus hij heeft volgens mij het hele boek 5 is geloof ik een heel dik boek met alles wat de staat mag dus en moet doen.
Dat misverstand dat hij denkt de overheid hoeft niet op te treden, dat is overduidelijk een groot misverstand.
Wat hij wel een onderscheid maakt en daar zie je het wel erin sluipen, is het idee van je kan op een natuurlijke manier met de markt omgaan en je kan eigenlijk op een onnatuurlijke. Je kan de markt forceren. En dat is denk ik iets wat heel erg een eigen leven is gaan leiden. Dat omdat de markt een eigen dynamiek heeft, dat die dus ook zelfstandig is of op zichzelf kan staan.
Ja. En dat is toch ook iets, ik ben ook wel benieuwd Hij heeft ook het een en ander gezegd over Amerika. Hè? Van een plek waar ze opnieuw begonnen. Mm. En Thomas, ik weet dat jij daar iets het een en ander over hebt opgezocht, toch?
Je ziet dat hij dus aan alle kanten goed ontvangen wordt. Want in Amerika wordt hij dus gezien met dit boek als een anti-aristocraat. Mm-hmm.
Thomas, sorry. Je moet toch, ook al zitten we in de podcast, even uitleggen waarom Amerika, het is midden 18e eeuw.
Ja.
Waarom dat is een nieuwe samenleving aan het ontstaan? Wat is daar precies
nog,
wat gebeurt daar?
En
waarom vinden zij hem leuk?
Komt uit in hetzelfde jaar als de Declaration of Independence.
1776. Dat is Independence Day. Ja, maar Declaration of Independence. Ja, dat is dat dan natuurlijk. Ja, nee, precies.
Ja, 1776 is de Wealth of Nations.
Ja. Oké, kijk.
En Declaration of Independence. En natuurlijk voor die Amerikanen geldt net zozeer de vraag van wat houdt ons dan nu nog bij elkaar als het niet meer
die vorst van Engeland is.
De vorst van Engeland niet meer is. Het interessante is dat in dit hele boek gaat het absoluut niet over aristocratie. Het gaat niet over godgegeven rechten. Het gaat niet over dat soort oude structuren. Sterker nog, hij is een hele sterke meritocraat. Ook een van de beleidsaanbevelingen was dat alle artsen bijvoorbeeld eens een keer een examen zouden moeten doen om te zorgen dat ze netjes up-to-date waren met hun kennis. Dus hij schetst een heel nieuw soort samenleving met een heel nieuw soort samenhang die helemaal radicaal breekt met het oude. Waardoor zo iemand als Thomas Paine, die in Amerika een belangrijke stem heeft.
De schrijver van de rechten van de mensen.
Ja, ja. Daar enorm mee aan de haal gaat.
Ja. Zullen we af gaan sluiten met wat ik je doet me wat als iemand die geschiedenis studeert. Maar als ik zo aan zo'n aan deze man denk, Adam Smith, en ik weet bijvoorbeeld, dan lees je, hij is bevriend met David Hume, een beroemd filosoof, de grote ongelovige. Hij is bevriend met Edward Gibbon, de schrijver van The Decline and Fall of the Roman Empire. Dan denk je ook, ik zou zo graag stiekem eens een keer bij die mannen aan tafel zitten als een bordje. Denk, zou dat leuk zijn of zou dat verschrikkelijk zijn? Wat denk je? Zou jij dan graag bij hun aan tafel zitten?
Oh, het lijkt me echt genieten als je ziet met welke personen hij allemaal sprak. Ook die reis door Europa met Voltaire, met Quesnay. Het lijkt me echt genieten om even met hem op pad te gaan. Misschien niet zozeer om hem te beluisteren, want dat was dan kennelijk niet zo aantrekkelijk. Maar de gesprekspartners misschien des te meer.
En Thomas, denk jij dat jij ertussen zou komen? als zij die heren aan het praten zijn.
Thomas
dat
je, wel.
Ja, nou weet ik niet. Dan.
Ik reken erop dat Adam Schiff op zo'n moment inderdaad aan het stamelen is. Zodat je er tussendoor komt. En dat David Hume op dat moment een van zijn fameuze depressieve buien heeft. En eigenlijk niks te zeggen heeft.
Dus het is afhankelijk van... Dus je hebt een kans.
Ik heb misschien wel een kans, maar ik heb niks te zeggen.
Oké, heel erg bedankt.
Nou, dit was het. Nogmaals bedankt Esther Mirjam Cent en Thomas Muns natuurlijk. Thank you.